de autosportwereld stond dit weekend in het teken van het getal 1200. 1200, dat is het getal van de mogelijke track limit overtredingen die werden gedaan tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. En 1200 is ook het getal van het aantal decibel dat de oranje fans gevoelsmatig produceerden toen Max Verstappen met overmacht zegen pakte. En 1200 is ook het getal van het aantal rillingen die ik over mijn lijf voelde toen ik zaterdagmiddag het verschrikkelijke nieuws hoorde over Dilano van het Hof. De 18-jarige Nederlander werd het slachtoffer van een fataal ongeluk op Spa-Francorchamps en stierf in het harnas. En als je ziet hoe betrokken iedereen is, of het nou Formule 1, 2, 3 of andere klassen zijn, dan blijkt dat de autosportwereld maar heel klein blijkt te zijn en zoekt iedereen troost bij elkaar. Ook vanuit het gehele team van Racing News 365 wensen wij alle nabestaanden heel veel sterkte toe. Wij gaan over met de orde van de dag. Joris Mossendijk, dat is mijn naam. En ik ben de host van de 21ste aflevering van de Formule 1-podcast van Racing News 365. En ik doe dat samen met mijn twee beste racevrienden. In de naam van Ruud Dimmers en autocoureur Tom Coronel. Ruud Dimmers gewoon weer vanuit zijn eigen zolderkamer waar ooit Racing News 365 is begonnen. Tom, vanuit een, achtergrondkantine. Jij mag niet te veel vertellen over het hoe en het wat en het waarom en het wie.
Er is niks aan de hand. Ik ben naar Spanje gevlogen en ik zit op het circuit van Aragon. We zijn met een mooi project bezig, inderdaad. Het weekend is nog niet over of ik zit alweer ergens anders in Europa op een circuitje. Ja.
Zo gaat het alleen maar door. Moet jij binnenkort ook trouwens weer rijden, zonder te verklappen waar?
Over 2 weken, ja. Ja,
over 2 weken. Dan gaan we daar vanzelf achter komen. Norris werd driver of the day met de hernieuwde McLaren. Maar liefst 8 coureurs deden een plekdans en bleken buiten de lijntjes te hebben gekleurd. Ferrari is back on top. En Max won gewoon weer de wedstrijd. We gaan de Grand Prix van Oostenrijk behandelen maken aan de hand van een aantal stellingen. En de eerste stelling is: de beste uitvinding sinds het gesneden brood zijn de strenge track limits.
Ik moet nu echt op mijn tong bijten.
Nee, dat hoeft hij niet, Tom.
Ja, nou ja, het is, om heel eerlijk te zijn, het zijn gewoon allemaal complete rampenwielen bij elkaar die gewoon de hele autosport aan het verneuken zijn. Nou ja, de tekst is eruit. Wat zij momenteel aan het doen zijn, dat kan echt niet. Ik heb het bij Viaplay ook al heel duidelijk gezegd. Ik zit pas 34 jaar als autocoureur in het vak. En dan zie ik gewoon hoe mensen dan in één keer dingen gaan verzinnen. Hè? En ik begrijp het. Dus de regels zijn de regels, die begrijp ik. Maar eigenlijk wat je dus nu zegt, is dat er in de Formule 1 alleen maar pannenkoeken rijden, want die gasten kunnen niet eens binnen de lijntjes blijven. Dat is eigenlijk wat je zegt. De regel wordt compleet verkeerd toegepast in autosport, in de Formule 1. En ik heb dit ook nog nooit eerder gezien. Deze wedstrijdleider, die wil denk ik gewoon even een punt maken. Maar ik ga je vertellen, dat punt gaat hij nooit maken. Want let jij nou maar op, dit gaat de coureurs easy peasy winnen. Je hebt 20 coureurs die gewoon compleet over de zijk heen zijn. En degene die natuurlijk keurig netjes hebben gegeven en puntjes hebben opgeraapt, zoals bijvoorbeeld een Alonso die dan zegt, ja, hoezo, waar heb je het over? Het is gewoon een regel. Ja, dat begrijp ik, doordat je de enige bent en daarvoor hebt gezorgd. Maar niet omdat je instinctief het had gedaan. Want als het dan Alonso had gelegen, was hij de allereerste die al die track limits overheen was gereden. Want normaal gesproken is dat zijn rijstijl. Dus ja, ik ben het er helemaal niet mee eens. We hebben de hele zondag compleet voor het publiek. Hè? Dan heb ik het over niet autosportfans.
Dat is eruit.
Is eruit.
Ruud, hoe kijk jij daarnaar? Net zo falikant tegen als Tom of iets gematigder?
Jawel. Volledig met hem eens. Waarbij ik mezelf afvraag van, wat is die wedstrijdleiding dan soms aan het doen? Dat je die track limits hebt, dat is dan misschien nog tot daaraan toe. Maar je zit de hele race te kijken. En na de race heb je Esteban Ocon die, even kijken, een 5 seconden tijdstraf heeft. Een 10 seconden tijdstraf, een 5 seconden tijdstraf en een 10 seconden tijdstraf. Hoezo heb je dat dan tijdens de race niet gezien? Ik denk dat Esteban Ocon een compleet nieuwe variant van de Red Bull ring heeft gereden. Achterstevoren, afgestoken, weet ik veel wat. Hoe kom je anders tot 4 straffen van 30 seconden na de race? En dan denk ik van, huh? En dan zeggen ze, er zijn 1200 meldingen van track limits die we die binnen zijn gekomen en die voor een deel dan geanalyseerd zijn en een deel niet. Maar ook gewoon het hele feit dat je dan zoveel coureurs hebt tijdens de race al met de straf. En dat je naar de rand dan het team van Aston Martin hebt. Die zegt van, luister vrienden, volgens mij is er veel vaker buitenlijntje gekleurd dan dat. Ga eens naar kijken. En dan is het in één keer, oh ja, we hebben nog ergens een stapeltje papier liggen. Dan moeten we er even erheen of zo. Ja.
Ja, dat wilden ze gewoon wegmoffelen volgens mij. Dan zie je dus hoe onprofessioneel de FIA hierop reageert en hoe ze mee omgaan. Kijk, er is gewoon no way back voor ze. En dan zie je dat ze die regel gewoon compleet verkeerd hebben toegepast. Ik zag het al in de kwalificatie. Het is voor de mensen niet meer te begrijpen dat die zat er wel in, die zat er dan niet in. Die moest dan nog een ronde. Dat kan gewoon niet. Dan weet je gewoon dat die regel niet werkt. En ik begrijp het, ik weet het als geen ander. Maar wat is het probleem dat die gasten eroverheen gaan? Ja, ik bedoel, ze zijn geen nieuw circuit aan het aanleggen. Ze gaan niet van links naar rechts. Ik bedoel, Yuki heb ik volgens mij bij de start heb ik 5 man zien inhalen. Helemaal buiten de track limits. Maar daar in die bochten mocht het wel. Ja, nee, maar wacht heel eventjes, vriend. Jij wedstrijdleider bent gewoon niet capabel om de regels toe te passen en te begrijpen in autosportland. Deze man heeft volgens mij nog nooit in de auto gezeten. Heeft volgens mij helemaal niets van begrepen.
Maar Tom, kijk, ik vind wel dat je ergens een vorm van track limits moet hebben. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Amerika, de COTA, Circuit of the Americas. Als je de eerste bocht aanremt.
Circuit Amerika, jij weet, daar is het heel iets anders. Daar lukt het de jongens wel. En hier was het over een millimetertje links, een millimetertje rechts. Weet je, dan denk ik, dat mag gewoon niet kunnen.
Ja, maar jongens,
dat mag echt
hier
niet kunnen.
Hier lukt het rijders ook, hè? Want er zijn achteraf dan nog 8 coureurs die zijn bestraft. En die hebben of inderdaad een eenmalige straf gekregen of nog bij erop geteld. Tijdens de race waren natuurlijk een x-aantal coureurs. Maar er zijn ook gewoon coureurs die zich wel gewoon eraan kunnen houden. En dat is ook bijvoorbeeld heel veel vragen over de podcast. Gingen inderdaad over de track limits. Leg het uit, hoe zit het, waarom is het zo streng? En onder andere zei iemand, laat de track limits niet gewoon zien welke coureur er echt kan racen. Want er zijn ook gewoon coureurs. Nou, daaronder gaan we weer. Max Verstappen, geen straf gekregen. Kleur binnen de lijntjes. Volgens mij heeft hij wel een paar keer gepakt, maar helemaal nog geen zwart-witte vlag. En zo waren er nog meer dan alleen Max Verstappen die het wel gewoon konden.
Ja, maar dat is te makkelijk, okay, jongens. Want als je in gevecht bent met iemand, dan ga je ervoor. En dan ga je allebei over die limiet heen. En die curbstone die ligt erin. Je kunt over die hele curbstone rijden. Vroeger lag er ooit een geel broodje. Toen brak iedereen daar letterlijk zijn nek of zijn auto, zeg maar, op dat ding. Dat hebben ze toen weggehaald. Het is denk ik de moeilijkste bocht, omdat je dan met best wel wat snelheid, en dan komt Tom daar het beste natuurlijk uitleggen, ook met best wel wat snelheid opkomt. En je neemt die snelheid mee vanuit 9 naar 10. Het recht een stukje op, dus je bent al een beetje op de limiet aan het rijden. Ja, dit is niet goed voor de show.
Je wint daar geen halve seconde. Dat is waar ze volledig in doorslaan. Zij denken dat er zoveel tijd wordt gewonnen door dit toe te passen, expres of niet expres. Het maakt uiteindelijk niet uit. Maar dat is helemaal niet waar. Je mag blij zijn als je daar een tiende pakt. Want dat is het namelijk. Want uiteindelijk kom je daarna op de curbstones terecht. Dan heb je de vibratie in de auto. En dan kan je toch geen snelheid maken. Dus het klopt helemaal niet. Kijk, wat er daar gebeurt is 9 in. Ja, dan ga je net even te hard erin. Schuift hij wat naar buiten. Nou, dan kom je een beetje op dat gladde gedeelte. Kan je hem nog recht houden? Heb je er echt profijt van? Nee, echt niet. Ja, dan kom je in de laatste bocht, die valt naar beneden en daar zit een dip in, een soort van compressiemoment. Doet hij dan. Ja, dan weet je gewoon niet hoe ver die auto wegschuift. Dan kan je zeggen, ja, maar Max had het niet en Alonso had het niet. Nou, gefeliciteerd jullie. Dan hebben jullie gewoon niet je uiterste best gedaan. Want het kan niet zo zijn dat jij tijdens, 72 rondjes, daar geen last van hebt gehad. Dat bestaat gewoon niet. Dan doe je het rechtom en dan ga je er om de regel heen rijden. Maar je bent niet aan het racen. Je bent je bezig met de regel. En dat is wat daar fout gaat. Hebben we dit in de jaren hiervoor daar gehad? Nee. Dus klopt de regel. Dus hebben ze de regel verkeerd toegepast. En dat is dus de wedstrijdleiding.
Wij hebben deze vraag ook een beetje gesteld aan onze luisteraars en kijkers op onze website. Met de stelling, wat moet de Formule 1 met track limits en tijdstraffen doen? En er waren 3 opties. Optie 1 was afschaffen, totale onzin. Nou, ik weet niet, jij zit een beetje in die categorie, denk ik, Tom.
Ik ben autocoureur. Wat zijn het voor dwaasten? Ze moeten dat met ons overleggen. Laat de autocoureurs een beetje meedenken met de spelregels. Volgens mij zijn wij de acteurs die het moeten toepassen. Dus welke theoretische rantebiel heeft dit verzonnen?
Nou, 27% is het met jou eens dat theoretische randdebielen dit verzonnen hebben. Dan hebben we het grotendeel van ongeveer 48% die zegt alleen toepassen in de bocht of de circuits waar het echt voordeel oplevert voor de coureurs.
Juist.
En
juist.
23% zegt handhaven, coureurs moeten niet zeuren. Maar even over dat tweede deel. Alleen toepassen in bochten, circuits waar het echt voordeel oplevert. Dat is natuurlijk weer de vraag. Wanneer levert het echt voordeel op wel of niet? Want als je je net even oplijnt, je komt net iets breder uit, waardoor je sneller op je gas kan voor het rechte stuk, ben je sneller op de snelheid. Dan heb je 10 gewonnen. Dat is voordeel.
Mooi. Ja, maar als je het iedereen laat doen, heeft niemand wat gewonnen. Dus laat alsjeblieft de autocoureurs meedenken in de regels. En niet zo'n gozer die first class vliegt en in een 4-sterren hotel ligt. Ik kan er echt niet tegen.
Ja, je weet dat Joris ook altijd first class vliegt, wil je zeggen. Maar naar 4-sterren hotel gaat. Even zonder dollar, Tom.
Die bezig zijn met de regeltjes dan autocoureurs. En dat is dus waar het fout gaat.
Maar zonder dollar, kijk, er zijn bepaalde circuits waarop je natuurlijke track limits hebt in de vorm van een muur of in de vorm van een grindbak. Nu wordt er alweer gezegd dat ze bocht 9 en 10 een grindbak neer willen leggen. Alleen, volgens mij hebben er in het verleden grindbakken en heeft er zelfs zo'n gras naast gelegen. En dat vond men toen dan weer te. Want er zijn er wel eens een keer mensen op een plaats gegaan die een biedertje buiten het gras kwamen of buiten de curbstone. En haakslings afgingen of terug het rechte stuk op kletterden. Dus het is bijna altijd een soort van suboptimale. Kijk, ik ben de middelste categorie van, weet je, pas het toe op momenten dat het gewoon echt nodig is. In Amerika, Kota. Ja, dan heb je een half vliegtuiglandingsbaan heb je langs het circuit lopen. Als je daar buiten lijn zit kleuren, dan haalt niemand de eerste bocht meer. En dan heb je iedere bocht die je dan hebt, dan kun je geen inhalen.
Ja. Maar daar is het probleem maar één keer geweest. Hè? Dat is toen met Max dat hij derde werd. Dan was het dat hij net even afstak.
Nou, er is hem altijd op. En niet alleen in de Formule 1, ook IndyCar. Ja. Die komen dan bij de eerste bocht aan.
IndyCar was heel iets anders. Ruud. Niet IndyCar vergelijken met Formule 1. Want IndyCar zag er niet uit. Dat was gewoon iedereen bepaalde zijn eigen circuit. En dat is bij de Formule 1 wel heel anders geweest. Dus je gaat nu iets erbij halen wat niet bij de Formule 1 thuis hoort.
Nee,
want dat was niet zo.
Het ging over track limits. En we hebben één jaar gehad in de Formule 1 dat ze het ook daar deden. Achterop het circuit. Dat je zo heel mooi lekker wijd uit kunt lopen. Dan zijn ze in gevecht met elkaar. En jullie als coureurs zijn natuurlijk wel zo, Tom, dat je altijd tot de limiet gaat. Ligt er een centimeter meer, dan pak je de centimeter. Ligt er een halve meter meer, dan pak je die.
We pakken alles wat we pakken kunnen.
Ja, maar tot de schoolmeester tegen jou zegt, en de eerste keer denk je, zal wel, jongen.
Dus ja, je wacht op de gele kaart.
Ja, maar dat is ook wel een beetje. En dat zit er ook wel in. Maar denk genoeg over track limits.
Laten we hem afsluitend, want ik heb begrepen dat Stefano Domenicali en Niels Wietig wel eens een uitgebreide samenvatting krijgen van deze podcast. Dus laten we oplossingsgericht heel even nadenken over de track limits. Ik geef jullie 4 opties en jullie mogen kiezen wat jullie het allerbeste vinden. 1. Gewoon laten racen en iedereen het al dan niet kleine voordeel laten pakken. Grindbak, curbstones of krokodillenvijver. Mogen jullie kiezen?
Ja, ik vind dat de coureurs het wat meer moeten bemoeien. Die worden regeltjes opgelegd wat ze niet eens kunnen handhaven. Dus dat zegt al genoeg dat iemand iets verzint die er helemaal geen K van begrijpt. Dus ik zeg gewoon geen bakjes neerleggen. Dat is gewoon de old school duidelijk. En dan zal je zien dat niemand die gitbak raakt.
Maar volledig met Tom eens, betrekt de coureurs er ook bij. En niet alleen bij de track limits, maar je ziet ook met die achterlijke gele broodjes hier liggen. Die worden door iemand daar neergelegd, er wordt verzonnen. Vervolgens rijdt er een auto overheen, die vliegt ongeveer 6 meter de lucht in. Iemand breekt letterlijk zijn nek en dan is het, oh ja, dat was toch niet zo handig. En dan zie je elke keer dat gedurende een weekend het circuit of track limits of bepaalde bochten aangepast moet worden. Als je nou gewoon de GDPA, de Drivers Association, hebt en die betrekt van tevoren en laat spreken namens coureurs, dan kom je tot een veel betere oplossing.
De enige stabiele factor dit Formule 1 jaar is Max Verstappen.
Ja, dat kun je bijna wel zeggen. Maar wat mij opvalt is, het is de ruwe diamant blijft geslepen worden. Hij blijft mij verbazen. Hij blijft groeien. Als jij een goede 3,5 tiende gemiddeld sneller bent dan je teamgenoot. En dan ook nog eens een keer de hele rest van het veld. Ja, dan ben je de rest wel aan het degraderen. Dus het is gewoon sneu dat Max meedoet. En ik begrijp het niet waarom dat verschil zo groot is. Ik begrijp er helemaal niks van.
Ja, mee eens met Tom. We zeiden het in de vorige podcast al van de Red Bull Ring wordt gewoon Max Verstappenland. Nou, de concurrentie kwam een beetje van Ferrari, maar dat ging eigenlijk met name dan in de eerste ronde en een iets andere strategie. Maar ja, als je gewoon het hele weekend weer kijkt, het was gewoon Max. Ja, weet je, ze maken liedjes van met Supermax erin, maar het is gewoon zo. Ja, ik denk als je concurrent bent en je gewoon moedeloos wordt. En wat ik dan nog wel mooi vond, is dat Perez natuurlijk bij de sprintrace probeerde. Die probeerde het een beetje bakkeleien. Nou, ze zagen elkaar niet helemaal of hij dacht van, ik zie je wel, maar ik laat eventjes zien dat ik nog wel besta, zeg maar. Maar dan zie je dus ook hoe Max ja bijna een soort van rancuneus is op een wel gecontroleerde manier. Maar hij denkt van, oké, jij doet dit bij mij, de volgende bocht, dan ben jij van mij. Het enige slachtoffer was al Lando Norris, want iedereen stond te malen en Norris ging van 3-10. Dat was een beetje jammer, dat Max natuurlijk niet zo bedoeld. Maar Perez, die denkt, het wacht erna, ik ga het nog een keer proberen in bocht 4 buitenom. En Max die was echt zo van, nou, ik denk dat dadelijk hier ergens de grimbak begint, maar je zult eieren voor je geld moeten kiezen, anders sta je erin. En dat is ook gewoon klaar, hè? En dat hij dan ook na de race meteen zegt, moet hier even over praten. En dan zie je Perez van...
Ja, Max, doen we.
Maar dat hij in die sprintrace rijdt, hij gewoon, dat was het ook meer dan 20 seconden weg. En dan kun je zeggen, ja, Hulkenberg zit even voor Perez, maar ook naar de rand. Perez kwam helemaal niet in de buurt. En de rest, naar Canada was het Mercedes. Nou, we komen dichterbij, Red Bull verliest terrein, Aston Martin. We hebben simulaties dat we de race pace van de Red Bull kunnen evenaren. Ja, misschien een Formule 1 23 in de game of zo. Maar dit was toch gewoon knijterhard. Dit was gewoon... Ja, voor de neutrale kijker is het een beetje saai, weet je. En dat... Ja, dat zal Max Verstappen natuurlijk
niet,
geen boot
gaan. Voor de neutrale kijker is het nou niet per se saai. Want laten we eerlijk wezen, Max Verstappen wordt nou niet echt in beeld gebracht. Want die rijdt ook met die sprintrace. Die jongen die rijdt weg, die wordt een halve ronde in beeld gebracht met het gebakkelei met Perez. En vervolgens mist de wedstrijdleiding bijna de finish van de sprintrace. Omdat Stroll en Alonso met elkaar aan het vechten zijn voor, wat is het, 1 puntje of punt 8 of 9. Weet je, dus op zich, voor de neutrale kijker is het juist... Leuk, want ja, Max Verstappen die rijdt wel weg en die gaat wel.
Jawel, alleen je wil af en toe als neutrale kijker wil je dan af en toe een andere winnaar hebben. En, ik denk dat Max op dit moment voor het zo goed is en wat Tom zegt nog steeds beter wordt. Ja,
vroeger
had Max nooit een pol. Vroeger had Max nooit een pol. Ja. Hij was de coureur met de meeste zegens
zonder pol. Ja, de meeste niet-pols omgezet toch in de zegen, ja.
En nou is...
Nou, sterker nog, Max Verstappen is nu ook de coureur die de meeste pols heeft omgezet in zegens. We hebben laatst op Racing News Instagram hebben wij uitgezocht hoe dat zit. En volgens mij heeft Verstappen van de huidige grid 80% van zijn pols, nou inmiddels is het dus iets meer geworden, omgezet in overwinningen. En volgens mij zit dan bijvoorbeeld Leclerc zit maar op 13%. Maar Hamilton zit natuurlijk nog vrij hoog. Alonso zit ook nog wel redelijk. Maar dat is ongekend. Maar
nee,
Tom,
het is als racer zijnde is hij zo handig en zo slim om gewoon zijn totale tijd goed in te delen. Dat is waar hij... Ja, altijd zijn winst pakt. En dat hij er nu ook nog eens keer in de kwalificatie dat doet. Ja, dan is het nog makkelijker de race te pakken. Want je rijdt namelijk gewoon veel makkelijker weg. De kwalificatie was eigenlijk... Oké, het was close. Hè. Dan heb ik het over de eerste kwalificatie voor de hoofdrace. Maar als je naar die van de sprintrace kijkt... Ja, was het ook alweer een halve seconde. En een halve seconde op zo'n baan als dit... Nou, kan ik jou vertellen, dat is gewoon niet te doen. Dat heb ik nog nooit iemand zien doen. Een halve seconde zit bijna het hele veld. Ja, en Max is de enige die daar weer voor zit. Dus ja, je kan zeggen dat het niet leuk is. Maar ik denk dat de rest van het veld gewoon eens heel goed moet gaan nadenken. Hoe zij die tijd ook kunnen vinden. Want theoretisch is het natuurlijk gewoon mogelijk.
Nou, sterker nog, volgens mij heeft Max Verstappen tot aan nummer 5 of 6 ingehaald op het einde van de race. En hebben we het heel even niet op die laatste pitstop. Maar wel over die pitstop gesproken. Tom, jij bent autocoureur. Jij hebt 23,3 seconden voorsprong. Neem maar even persoonlijk naar jou. Je pitstop duurt even, als het oké is, 21 seconden. Zou jij dan de ballen hebben om die pitstop te maken voor 1 puntje en riskeren 25?
100.000% zeker weten. Ik kan je trouwens vertellen, toen ik de discussie hoorde op de radio, ik denk, die Max rijdt zo direct de pits in. En die gasten staan niet klaar met de banden. Want dat is namelijk typisch Max. Die denkt gewoon, hoezo? Dat is jullie probleem, dat is niet mijn probleem. Ik moet gewoon die punt hebben. Deze jongen vreet het dashboard eruit. Deze jongen is zo ongelooflijk gedreven naar prestatie, naar resultaat. En dan bedoel ik ook echt alles muf te slaan om hem heen. Zo is hij geprogrammeerd dat ik zag hem aankomen. Alle races hiervoor had Max 10 seconden voorsprong. Altijd 10. Ja? En dan ging hij in discussie of de snelste race ronde mag doen. Op het moment dat jij 25 seconden voorsprong hebt, is er geen discussie meer. Want bepaal je het namelijk zelf. Dus ik ben
bijna
heilig
van overtuigd. Al meer dan 20 seconden voorsprong verschillende race gewonnen, hoor.
Ja, nee, ja, maar. Ik bedoel, dan kan je het, dan kan je zelf de call doen. Jongens, kom eraan, leg de banden maar klaar. Begrijp je? Want dan bepaal jij het.
Ja, en het is niet één punt eigenlijk, hè? Want, of ja, het is één punt dat Max erbij krijgt. Alleen het zijn er eigenlijk twee. Want anders had Checo was er één ingelopen. En ja. Daarbij zie je dus ook gewoon dat hij gewoon denkt van ik pak alles. Weet je, ik pak alles. Ja, en geen kruimeltjes overlaten voor de concurrentie. En als het kan, dan kan het. En Red Bull heeft natuurlijk een pitcrew waarbij het eigenlijk nooit fout gaat. Ja, nou ja.
Ja, maar we zagen natuurlijk voor, wat is het, 2 jaar geleden, tijdens seizoen 21, natuurlijk Hamilton Verstappen, laatste Grand Prix, laatste ronde, nou ja, vierde bocht was het. Daar was ieder punt was nodig. Maar als je nu kijkt, Verstappen 229, Perez 148, het is echt gewoon nog een beetje vernederen van alles en iedereen die al een beetje probeert om rondjes te rijden, of niet?
Ja, dat is sport.
Nou ja, dan sport. Wat ook bij sport hoort, jongens, is het triviant vraagje van de week. Want, daar zijn we weer, over Max Verstappen. Verstappen reed namelijk vanaf ronde 48 van de Grand Prix van Miami op kop. Tot dan halverwege de race in Oostenrijk, toen Leclerc een aantal rondes lukte. Maar hoeveel kilometer reed Max Verstappen uiteindelijk achter elkaar aan de leiding van de Formule 1. Dus van midden Miami tot aan midden Oostenrijk. Ik wil van Tom een antwoord horen in 3... 2, 1.
1350 kilometer.
1350 kilometer. Ruud, 3, 2, 1.
1500.
1500. Tom, jij zit het dichtst erbij. Het was 1031 kilometer reed Verstappen vooraan. Gaan we even focussen op het teamgenootje van Verstappen. Want we zouden gewoon kunnen zeggen, Perez heeft een succesvol weekend gehad in Oostenrijk.
Jongens.
Baseer ik op het feit P15 starten in de kwalificatie, P3 eindigen en P2 starten in de sprintrace en ook P2 finishen.
Het is zijn beste weekend in een lange tijd. Alleen wie stond er in de kwalificatie gewoon weer niet in Q3? Dat was Perez en hij deed het echt zelf. En dan kun je zeggen ja maar en ja zus en track limit hier en track limit daar. Het is net als bij een kleurwedstrijd. Als je wil winnen, moet je ook binnen die lijntjes kleuren. Dus hoe vaak heeft hij de track limits overschreden in de kwalificatie? 3 of 4 keer?
Ja, volgens mij 3, 4 keer is zijn tijd en dat afgepakt.
En hij werd helemaal gek. En ze zei ook tegen hem, Checo, we hebben deze rondetijd nodig. Blijf binnen de lijnen. Nou, wat doe je dan? En hij snapte er helemaal niks van. Waar was het dan? Bocht 9, bocht 10, waar was het dan? En dan denk ik van ja. En voor de rest heeft hij een prima weekend gehad. Alleen een prima weekend. Dat telt dan toch niet als je dan ja, gewoon altijd 1 of 2 had kunnen staan. En
zelfs Sirius laat er van op bij jou.
Ja.
Ja, nee, weet je, ik zie het gewoon als gewoon als jij de teambaas bent, zo ga ik hem zeggen, en jij ziet iedere keer 1 coureur vooraan staan en de andere gewoon een bende van maken, ja, dan ben ik gewoon teleurgesteld. Dat mag niet. Je hoort gewoon minstens 2 te staan. Weet je wat? 3e dan, omdat de competitie heel erg groot is. Weet je wat? We zetten je op de 2e rij, 4e. Ook goed. Dan maak je in ieder geval nog kans om in de race wat te kunnen betekenen. Niks. Helemaal niks. Ik kan me niet voorstellen.
Jij hebt toch ook vaker gezegd, Tom, op zondag worden de punten verdeeld. En daar scoort hij toch bijna maximaal voor een 2e rijder bij Red Bull. Een P3 en een P2. Laten we eerlijk wezen.
Ja, maar je zegt het al, bijna. Je zegt het al, bijna. Bijna maximaal.
Ja, maar hij heeft de P3 en de P2. Kijk, los van die zaterdagkwalificatie, de vrijdagkwalificatie voor de zondag, ik moet ook nog even wennen, was natuurlijk gewoon helemaal ruk, amateuristisch, mag niet gebeuren. De laatste keer dat een Red Bull coureur 4 keer achter elkaar niet in Q3 terecht kwam, was David Coulthard in 2008. En dat was tevens zijn laatste seizoen in de Formule 1. Dus laat dat voor Perez geen voorbode zijn. Maar aan de andere kant, hij krijgt een strenge toespraak. En vervolgens finish je wel gewoon P3 in de hoofdrace, terwijl je start van de 15e plek.
Ja,
zonder
Joris,
hele heftige rode vlaggen of hele lange safety cars.
Nee, maar dat geeft toch ook wel aan hoe snel de Red Bull is. We hebben het er allemaal, iedereen had het erover, we komen dichterbij. Maar het was toch gewoon een heel dominant weekend van Red Bull. En Toto Wolff zei het heel mooi. Hij zei, Max is gewoon zo goed en zo constant. En daarachter, hij zit hier toch met Perez, die heeft dat niet. En de ene keer is het dan Ferrari die tweede of derde wordt. De andere keer is Mercedes. Mercedes is helemaal nergens dit weekend. Aston Martin, hebben die nog ergens gezien? Dus ik bedoel van...
Ja, heel vaak in de pits. Stroll heb ik heel vaak in de pits gezien.
Ja, maar de concurrentie wisselt ook gewoon heel erg. Ik bedoel, het is niet dat er één constante is. En Leclerc die zat eigenlijk op, ja, zeg maar even voor het gemak, 25 seconden achterstand. En dat was omdat Max ook niet volle chas patat reed. En dan hoor je dan als Perez inderdaad gewoon op podium te eindigen. Heeft hij prima gedaan. Alleen, je moet gewoon zorgen dat je weekend nou eens gewoon van A tot Z gewoon goed is. Dan start je als tweede of derde. Dan word je gewoon tweede. Dan mag je nog een keer armpje drukken met Verstappen in de eerste bocht.
Zo is het, ja.
En dan moet je gewoon 1-2 binnenhalen. En,
maar Perez heeft eigenlijk dus gewoon een foutloos weekend nodig. Dat is het eigenlijk.
Ja, hij zelf heeft een foutloos weekend nodig. Maar ik weet het niet. Met zijn ervaring en zijn stijl van, jongens, ik kan ook wereldkampioen worden. Dan kan je het wel roepen. Maar ik heb er nog niks van gezien.
Dan, ik vind het op zich een mooi argument dat je zegt, een foutloos weekend nodig. Maar om dan daarna deze af te sluiten. Welke coureur, los van Max Verstappen, heeft voor het laatst dan een foutloos weekend gehad? Want Verstappen had natuurlijk nu weer een Grand Slam, het snelste raceronde, pole overwinning. Maar kunnen jullie dan bedenken wanneer een coureur een foutloos weekend heeft gehad, dat echt niks misging?
Nou, dit weekend was er niemand die dat had. Want Leclerc, die had natuurlijk weer een dramatische kwalificatie voor de sprintrace, waarmee zijn sprintrace slecht was.
Mercedes, ja, hij was ook niet snel in de sprintrace. In de sprintrace, het 12e, liep gewoon echt helemaal achterin te lummelen.
Ja, Mercedes had een dramatische kwalificatie voor de sprintrace. 15e en 18e uit mijn hoofd. Lando Norris had een heel goed weekend. Alleen, ja, die had dan pech een beetje in de sprintrace dat hij achter Perez stond te malen. In de race heeft hij gevochten als een strijder. Alleen reed hij foutloos. Nee, want je hebt heel veel foutjes maken in bocht 3 en 4. Alleen die jongen was wel aan het vechten en daar hou ik dan wel van. Alonso, wie heb het totaal niet gezien? Nou, wie moet er nog meer behandelen? Sainz? Dat was ook de ene keer beter dan de andere.
Was sterk in het begin van de races. Was hier sterker dan normaal. Maar ja, uiteindelijk, het gaat om het eindresultaat. Ja, en die is er dan ook niet. En of het er wel of niet track limits, de snelheid net niet, weet je. Had toch een beetje met Leclerc een lichte discussie. Ik zou er graag voorbij willen. Op dat moment was hij ook sneller. Anders kan je niet zo makkelijk op seconde blijven zitten. Maar ja, weet je, had. Het gaat uiteindelijk gewoon om het eindresultaat. Dat is wat telt. Ja.
Russell? Ja, weet je, dus...
Dat was het ook niet.
Ik ga niet zeggen dat het dan ook heel makkelijk daarmee wordt voor Verstappen. Maar je hebt één iemand die is gewoon altijd tussen de 9 en de 10, het hele jaar door.
Norris was sterk. Die was serieus sterk.
Laten we meteen even over Norris heen gaan. Ja, Norris met zijn vernieuwde McLaren. Hij was de enige die de updates had. Nou ja, volgens mij werd Piastri het laatste. En Norris die finishte gewoon netjes in de punten met een P4.
Piastri is even kijken, want dan moeten we ver gaan scrollen. Waar staat hij ergens? 16.
Helemaal achterin.
Ja. 16, hè? Ja, dat was niet veel, maar dat... Ja, Norris, dat ging goed. En wat ik al zei, die was lekker aan het strijden. Was helemaal foutloos? Nee. Best wel wat kleine foutje in de gevechten die hij had. Maar hij ging ervoor. Hij vat het stuur op. Nou, dat is mooi. En dat is dan ook het leuke bij Norris. Als hij dit soort weekenden heeft, dan kan hij ook gewoon heel veel. Dan zit er lekker dat positieve in. En dan, ja, daar hou ik wel van.
Het interview bij Viaplay. Daar was hij een beetje ja. Je zag gewoon dat hij ervan baalt dat hij in een auto zit die niet vecht om de bekers. En dat vind ik best wel heel sneu om te zien. Weet je, dat hij heeft de verkeerde keuze gemaakt en hij kan niet meer terug. En dat is zo duidelijk nu aan zijn gezicht te zien. Dat, ja, ik vind het echt heel, heel jammer. Ja.
Dan één ding waar we nog niet echt omheen kunnen, moet ik zeggen. Heel veel ging natuurlijk afgelopen weekend wederom ook weer over Nyck de Vries. Horner, een interview natuurlijk met Helmut Marko en Horner, dat ze zeiden van ja, we zijn het niet altijd eens, of niet altijd vaak oneens met elkaar als het gaat om wie we in de AlphaTauri stoppen. Maar het was met het geval van Nyck de Vries wel het geval, en dat leidde dat Horner gelijk had, doelend op dat Horner niet zo'n fan was van Nyck de Vries. Zijn de dagen geteld? Zien jullie nog hem het seizoen afmaken? Denk je dat Liam Lawson al een schuimpje of een stoeltje aan het schuimen is? Wat denken jullie nu wat de status is binnen AlphaTauri? Want ook dit weekend was het weer niet lekker.
Zo, is dat daarom meneer die bij Tom achterkomt? Of is dat de bouwvakker?
Er wordt koffie gezet. Het koffiezetapparaat.
Dat is een heftige.
Dat wordt hier gemalen en dan wordt hij even...
Ja, maar Tom, dat zien wij niet. Je hebt een heel mooi zo'n achtergrondje van een lege kantine voor jou staan, volgens mij. Of is dat echt
nee,
de kantine? Oh, dat is de echte kantine. Ik denk, jij hebt zo'n... Ik zit aan te kijken. Ik denk, jij hebt gewoon zo'n mooi zo'n standaard stokachtergrondje van... Dus ik zie helemaal geen beweging bij jou.
Nee, maar daar zit hij de hele tijd. En die kantinejuffrouw, die maakt af en toe herrie. En de auto's die voorbij komen, die hoor je ook. Maar jouw vraag... Ja, het is wel heel pijnlijk voor een coureur als iemand tegen je zegt van... Ja,
toch even een rondleiding.
Dat is een rensportschool.
Ja, we zeggen, horen Tom niet meer. Die rent wel lekker naar binnen, die jongen.
Daar gaat je op het podium staan. Dat zou nu best kunnen, hoor.
Ja, dat zou kunnen. Maar laten we even weer teruggaan naar Poix de Pont. Nyck de Vries.
Tommy...
Ja, Tommy, die is er wel. Die hoort ons volgens mij wel. Maar zijn oortjes zijn weer gewisseld naar zijn andere koptelefoon. Dus wij horen Tom niet meer. Hij zit nu te knikken. Ja, het is best wel leuk als je nu kijkt via YouTube, dat wij ook gewoon maar op een gegeven moment wat doen. Maar wat ik hier kan zien, Tom, is dat jouw microfoon ingesteld staat op je GBL. Dus ga dat even regelen. Dan gaat Ruud even antwoord geven op de vraag van Nyck de Vries.
Nou, wat ik al zei, het is heel pijnlijk als je dus twee bazen hebt. Of één misschien. En dat de hoge legerleiding het niet eens is over wie rijk in die auto had moeten zitten. En ik denk dat Horner veel liever Mick Schumacher had gehad, of Lawson. En dat Helmut Marko dan ook gewoon zegt van, ja, we waren het niet eens. En ja, Horner heeft gelijk gekregen. En ook na dit weekend werd er meer gevraagd van, nou, kijk je anders naar de Vries? Nee, voor mij is er niks veranderd. En als Marko dat zegt, ja, dan begint het wel serieus een beetje in die stoelpootjes te zagen. Die weer heel mooi op de achtergrond van Tom te zien zijn. Maar dat...
de stoelpootjes.
Ik denk dat Nyck het niet slecht deed. Alleen, hij heeft meer nodig dan niet slecht. En dat is gewoon een beetje het probleem. En hij ligt onder een heel groot vergrootglas. En niet alleen in Nederland, ook internationaal. Alleen, hij heeft gewoon zo'n weekend nodig dat je denkt van... Yes, oké. Okay, nou, een beetje een Albon weekend in Canada. Dat je gewoon in één keer 9e of 10e wordt. Dan zit hij er een beetje in een flow, maar ja, het blijft een beetje ook gewoon... Hij is zo lief soms.
Ik heb, niet soms. Hij is gewoon lief. En dat zag je bij de dubbele herstarts. Maar de race zelf, ik heb de races gevolgd qua rondetijden, zat hij er echt wel serieus goed op. Weet je, dus er zit gewoon potentie in. En dat zien ze ook wel, want anders was het al lang gebeurd, jongen. Dat weet ik zeker. Dus ik ben ervan overtuigd dat zij gewoon zoiets hebben, jongens... Wij blijven hem gewoon nog eventjes wat extra tijd gunnen. Want dat is natuurlijk ook gewoon nodig in de Formule 1. Anderen krijgen 2-3 jaar de tijd. Kunnen wij nog herinneren? Yuki het eerste jaar. Heb je die er even bij gepakt?
32 WK-punten in het eerste jaar.
Ja, maar nee, wat een bende die hij van maakte. Nee, maar toen had hij een veel snellere auto. Wacht eventjes, de auto is nu natuurlijk heel iets anders. Dus daar zit natuurlijk wel het verschil. AlphaTauri is gewoon echt een gebakkie.
Nou ja, ik heb AlphaTauri is gewoon, alles is gewoon slecht op het moment. Laten we eerlijk zijn. Ja. En dat zit hem in de auto, dat zit hem in het team, dat zit hem in de communicatie. En het enige wat ik wel bij Nyck gewoon mis, is dat hij gewoon niet af en toe met die vuist op tafel slaat. En ik had het daar vorige week ook met Mike Heesemans over, bijvoorbeeld over Canada. En die zei van, je zit heel de tijd in de DRS-trein en je weet dat iedereen gaat wachten tot die pitstopper is. Maak een keuze, weet je. Als team, maar ook als Nyck. Geef nou gewoon aan van, oké, jongens, we gaan 2 ronden eerder naar binnen dan de rest. Dan gaan we uit die trein, pakken we onze kans. Slechtste geval rijden op dezelfde plek. Beste geval winnen 3 plekken. Dat soort dingen, ja. Dat moet hij ook een beetje gaan hebben. Zoals je zit op Max.
No guts, no glory. Als je geen risico neemt, gaat nooit wat worden.
Ja, en kijk, in het gevecht met Magnus... Ja, Dat is een beetje krampachtig. Dat is het net,
wel de tweede keer achter elkaar. Hè. Canada, dat is ook al gezellig. Gingen ze even parkeren tijdens de race.
Ja, Magnus had ook gereageerd. Nou, die zei ook van, hij ziet zijn Formule 1 toekomst in gevaar zijn. Dus hij duwde me van de baan. Dat is een beetje wanhopig. Zo werd het omschreven door Magnussen.
Laten we me afsluiten met de woorden van Frans Toost. Die zei, wij bepalen het niet. De coureur bepaalt uiteindelijk zelf hoe zijn zitje eruit ziet voor volgend jaar. Brengt ons wel in ieder geval bij de Race News vragenronde. Want mocht je nou vragen, stellingen, opmerkingen, levensproblemen hebben, kun je bij ons terecht. Dat kan je doen via onze website. Je mag ook naar mijn Instagram gaan. Dat is @JorisMosterdijk. Dan verzamel ik alles en dan probeer ik zoveel mogelijk dingen mee te nemen. En lukt niet altijd, maar ik bewaar ze wel. De eerste vraag vind ik een leuke en dat is een doordenkertje van Taco. Die zegt, als de raceleider van de race tussen de nummer 10 en de nummer 11 rijdt. Dus nummer 11 heeft hij ingehaald, nummer 10 nog niet. En dat is de laatste ronde. Deze achterliggers liggen op het moment 3 seconden uit elkaar. Dan moet nummer 10 nog een rondje rijden, omdat hij natuurlijk nog voor de raceleider zit. Maar nummer 11 is gefinished omdat hij dat achter de winnaar doet. Stel, de nummer 10 krijgt later dan nog een 5 seconden penalty. Staat de eergenoemde 10 dan op 10? Of als 11e?
Nee, dan staat hij als 10e, want het is natuurlijk de finish zoals de finish is. Ja.
Maar nummer 11 moet nog is gefinished en nummer 10 moet nog een rondje door.
Ja, maar die rij je toch gewoon door? Wat is het probleem dan?
Nou, nee, omdat de nummer 11 gaat van zijn gas af. Max Verstappen rijdt tussen nummer 10 en nummer 11 in.
Had je dat niet moeten doen? Want dan had jij die extra ronde ook gehad. Je hebt zelf, geef je dan die extra ronde, geef je weg. Als de nummer 10 later 5 seconden krijgt, maar die zorgt dat die voor de leider blijft, dus die pakt die extra ronde, ja, dan staat dat zo op de einduitslag. En dan wordt de einduitslag wordt er 5 seconden weer opgeteld.
Ja, maar je hebt nog steeds het onderlinge gat, zeg maar, wat je dan hebt. En als het onderlinge gat kleiner was dan die 5 seconden, dan heb je gewoon pech, dan ga je gewoon één plekje terug.
Dus dan wordt het wel zo in de einduitslag bijgehouden dat dan, ook al rijdt de nummer 10 nog een rondje extra, dan blijft wel het gat tussen nummer 10 en de 11 gewaarborgd van die 3 seconden. Want nummer 10 rijdt nog een rondje door, die kan eventueel nog flink lopen pushen. En nummer 11, ja, die mag niet meer, want die is achter de race winnen gevierd. Ik vond het interessante.
Ja, daar is wel over nagedacht. Ik vond hem ook wel leuk, maar dan moet je maar zorgen dat je voor de leider zit. Ja.
Ja, maar ja, dat mag ook niet, want je krijgt blauwe vlaggen. Dus je mag niet dan zomaar ervoor blijven, per se.
Ja, nou ja, dan was je altijd ingehaald geweest. Nee, je moet gewoon überhaupt zorgen dat je niet gelapt wordt.
Nou, hey, oftewel Taco, gewoon zorgen dat je niet gelapt wordt. Dan is deze vraag, dat is het ook geen vraag. Rodrik, die zegt, elke keer signeert de polsitter de pol-award-band. Maar wat gebeurt hiermee? Krijgt de coureur die? Wordt die gekocht, verkocht of geveild?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
In principe coureur, krijg je de coureur die.
Ja.
Alleen je hebt soms wel eens dan worden die weggeven aan een goed doel. En volgens mij is hebben ze voor Emilia Romagna hebben ze van alles opgehaald en geveld vanuit de Formule 1. Er zat ook pakken en helmen en allemaal dat soort dingen bij.
Alle trofeeën,
in principe is het gewoon een prijs, is het gewoon een beker. Hetzelfde als die medaille die je krijgt. Dus ja, vaak gaat het naar het team, soms gaat het naar de coureur. Ik denk dat Max inmiddels een 3 appartementen meer erbij moet hebben en 2 parkeergarages voor alle prijzen die hij meeneemt. Maar ja, dat is geen walking closet meer bij Max die hij nodig heeft. Dat is gewoon een heel huis voor al zijn prijzen die hij meeneemt. Dus,
en dat is mooi dat hij nu dus gewoon ook een kledingkast in kan richten voor zijn sprintweekend petjes. Ja, dat is natuurlijk nu met.
Jongens, er staan heel veel spullen bij de Max Verstappen shop. Hè? Daar zet hij heel veel spullen neer. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het niet heel lang gaat duren. En er komt gewoon iets van een museum of iets. Want zij hebben alles nog. Hè?
Max heeft kampioen geworden. Dat heeft hij wel ooit geroepen.
Ja, alle spullen, karten, dingen. Dus daar gaat gewoon heel rap, denk ik, wel ergens een keer een grote hal komen. Waar we gewoon eventjes naar de goodies en de spulletjes en de raceautootjes van Max kunnen kijken.
Ja. En vergeet ook niet, mocht je ooit zoeken naar de wereldbeker van Max Verstappen, dat is heel mooi. Die staat, als je aan het simrace is, links op een Red Bull koelkastje. Daar staat die gewoon. Dus moet je maar eens een stream op zoeken, heel mooi. Dennis Geunig, die zegt, wat verwachten jullie van de grote update die Mercedes heeft gepland voor komend raceweekend in Silverstone?
Nou, niet veel. Nee, kijk, Silverstone is wel het circuit waar zij natuurlijk normaal gesproken toch wel redelijk goed doen. Eigenlijk wel vaak erg goed. Dus de data die ze hebben, de know-how, de historie, weten ze wel precies wat ze daar moeten doen om hard te gaan. Alleen of de auto het aan kan, ja, dat denk ik nog niet. Nee, dat verschil is te groot. Dus het zit er meer in de voorkennis en de coureurs baankennis dan dat je zegt de auto moet daar kunnen scoren. Ja, ik hoop wel dat ze erbij komen. Kijk, de grote update komt pas na de winter, want dan is er weer geld voor een andere monocoque. Want dat is natuurlijk het probleem, dat die balans ligt bij hun wat verder naar voren dan bij de anderen. Racing News 365 die heeft er ook een hele mooie tekening van gemaakt. En dan zie je die lijn waar de coureurs zitten. En daar zie je heel duidelijk dat de Mercedes' balans veel verder naar voren zitten. Daar had Hamilton en Russell ook over. Dat het gevoel met de auto is ook anders als je wat verder naar voren zit. Je moet een beetje zien, als je met een busje rijdt, dan rij je op die vooras. Dan is het heel anders dan wanneer je gewoon in een auto gaat zitten. En ja, misschien een beetje overdreven, maar dat gevoel, ja, dat gaat pas weer terugkomen op het moment dat echt die andere monocoque komt. En dat kan pas weer als ze geld kunnen uitgeven. Dus van de winter.
Maar opvallend is wel dat sinds de upgrade van Mercedes in Monaco, Russell eigenlijk in het hele stuk niet meer voorkomt. Kwalificaties.
Is me opgevallen, ja. Ja.
Dus, en Lewis, ja. Die zit wel beter in zijn vel. En Oostenrijk was dan helemaal niks. Maar Silverstone is wel Lewis zijn maandje. Ik bedoel, het is voor hem echt zijn thuisrace. Hij wordt op handen gedragen daar. Hij gaat er altijd goed. Volgens mij heeft hij zelfs vorig jaar deed hij nog heel, heel leuk mee in de race.
Ja, toen haalde hij twee coureurs in één keer in ook nog. Toen was er nog inderdaad de hype. Gaat Lewis Hamilton weer even een race pakken? In dit geval zijn thuisbasis.
Ja, dus ja, nou, ik ben benieuwd. Alleen ik geloof er niet in dat er een magische upgrade is van Mercedes. Ze hebben al heel veel geld vertimmerd aan het aanpassen van de auto. Ze hebben de ophang al aangepast, de sidespot, de onderkant. Er is al van alles gedaan. En als je naar Red Bull kijkt, zijn het heel relatief kleine updates. En dat gaven ze zelf ook aan van, ja, nou, het zijn kleine updates geweest die we gehad hebben. Er komt nog meer aan. Het zullen relatief kleinere updates zijn. Het zal niet zijn dat die Red Bull in één keer compleet anders eruit zit. Maar er komt nog een nieuwe vloer komt er nog aan voor de Red Bull. Er komen nog wat kleine wijzigingetjes aan. Die zitten ook niet stil.
En sorry.
Maakt niet uit, Tom. Gezondheid. Dus ja, okay. Kijk. Maar denken we dat Verstappen en Perez iedere race kunnen gaan winnen?
Ja, procentueel wordt natuurlijk iedere week, iedere Grand Prix de kans wel weer iets groter.
Ja, het zijn er nog wel veel.
Denk jij het, Ruud? Laat ik de vraag weer kaatsen. Denk jij het, Ruud?
Als je kijkt naar de pure snelheid en ook het ontwikkelingstempo van wat er nu is van de concurrentie, wat eigenlijk met alle respect niet echt een ontwikkeling is. Canada was even iets minder van de Red Bull. Maar de rest is nog steeds gewoon de 20 tot 30 seconden per race. En waarbij je gewoon max hebt. En dat schreef Marco er ook heel lekker met. Die strooide nog wat zout in de wonden. Ja, reed max maximaal. Nee. Dus ik bedoel, er zit nog steeds zoveel in die auto. Ik zie het niet gebeuren dat de concurrentie op pure snelheid, tenzij Red Bull echt een off-weekend heeft, het gaat doen. Dus dan heb je het meer over dingen als fouten, haperende techniek, dat je uitvalt.
Dat.
Compleet mislukte pitstops in Singapore of zoiets. Maar ik denk dat we moeten gaan hebben van circuits waarop het dan een beetje onvoorspelbaar kan zijn. Ja, bijvoorbeeld een Singapore, dat je daar een compleet off-weekend hebt en achter iemand zit, want inhalen is bijna onmogelijk.
Maar Tom, ik ben benieuwd dadelijk naar jouw mening. Die gaan we heel even bewaren zo voor de voorspellingen van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Weet trouwens ook, Ruud, dat jij dadelijk de verrassingsvraag of de speciale voorspellingsvraag in mag vullen. We gaan heel even terugblikken op die voorspellingen die we hebben gedaan voor de Grand Prix van Oostenrijk. Maar eerst nog een toffe actie. Want bij Shell maak je van 14 juni tot en met 21 augustus kans om bij de race van het jaar te zijn op 25, 26 en 27 augustus op Zandvoort. Wat moet je daarvoor doen? Nou, tank, laat voor minimaal 20 liter of kilowattuur of geniet van een lunchdeal en ontvang een kraskaart. En als je dan die kraskaart hebt, vul je de 9-cijferige code in en wie weet maak jij dan kans op erbij te zijn de race in Zandvoort op 25, 26, 27 augustus. Brengt ons bij de voorspellingen van de Grand Prix van Oostenrijk, waar voorafgaand Ruud een zeer comfortabele voorsprong had op Tom Coronel. In eerste instantie gaan we even kijken naar pole position. Allebei voorspeld. Max Verstappen, krijgen jullie de volle punten voor. Ruud, jij had vervolgens een podium met Verstappen, Perez, Alonso. Dat levert jou 15 punten op voor de goede voorspelling van Verstappen en de bijna goede voorspelling van Perez. Dan gaan we naar de top 3 van de race die Tom Coronel had ingevuld. Dat was namelijk, wat is het? Lach je of huil je?
Nee, ja, ik ben weer benieuwd.
Je bent niet meer wat je ingevuld hebt, hè?
Ja, volgens mij wel. Volgens mij had ik Max Perez Sainz.
Max Perez Sainz. Wat jij vorige week hebt ingevuld tijdens onze podcast was Verstappen, Leclerc, Perez. Dat betekent dat jij volle punten hebt gescoord.
Wat?
Volgens mij is dat een van de eerste keren gebeurd dit jaar. Dus dat zijn meteen 30 punten die Tommetje pakt. En dan was de mooie voorspellingsvraag van Tom Coronel niet zozeer omdat hij het leuk vond, maar meer om mij erbij te naaien. Hoeveel pitstops maken alle coureurs bij elkaar? Nou ja, je kan zeggen dat je mij erbij kan naaien, maar je hebt het met je antwoord zelf gedaan, want jij zei 74.
Inclusief de sprintrace, hè?
Sprintrace is geen officiële race, toch? Dit is ook geen officieel podium.
Wordt
het
een punt?
Ook geen officiële pitstop.
Worden punten voor gegeven?
We muten even Tom voor het antwoord.
Jij zei 74, jij zei 44. Tom, als jij nu een ander antwoord zou mogen zeggen, welke had je dan gezegd?
46, 43, iets in die
race. Ja, 45.
45 had geen reet uitgemaakt, want het waren er precies 44. Dus Ruud zat perfect goed met de pitstops. Zorgt er wel voor dat Tom 33 punten heeft gescoord en Ruud 16. Waardoor de nieuwe stand 149-160 is. Dus 11 puntjes is het verschil tussen Tom en Ruud.
Gaan ja, Tom we even staat er wel het... achter, toch, hè?
Tom staat wel nog achter.
Ja, even voor ik zie een brede grijns op zijn gezicht.
Ja, Tom, jongens, de finishvlag, hè? Einde van het jaar, onthou.
Tom staat wel nog achter. We gaan even naar het Viaplay tijdschema, want we hebben weer een zwaar afwijkend tijdschema komend weekend. Lees een normaal weekend en allemaal een uurtje later. Eerste vrije training komende vrijdag tussen 14:30-15:30. Vrije training 2 tussen 17:00-18:00. De derde vrije training wordt zaterdag verreden tussen 13:30-14:30. Gevolgd door de kwalificatie tussen 16:00-17:00. En de race is ook tussen 16:00-18:00. Jongens, wat is het voor baantje waar we gaan rijden? Silverstone. Lewis Hamilton heeft al 13 podiumplekken daar gepakt in zijn carrière. Max Verstappen is logischerwijs weer de grote favoriet bij de bookmakers, gevolgd door Perez, Leclerc en dan pas komt Hamilton. En zoals het nu eruit ziet, wordt het droog. Misschien zaterdag een klein drupje regenkans. Zelf inzetten op de Formule 1 doe je bij Unibet. Bekijk het meest uitgebreide Formule 1 aanbod met de hoogste odds op unibet.nl. Want een beetje speler speelt bij Unibet. Ben je 24 jaar of ouder, dan krijg je als nieuwe klant €40 aan freebets bij €10 inzet. Ga naar racingnews365.nl en klik op de tab Wedden op Formule 1 om je aan te melden. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus.
Nou, maar het is old style circuit, hè? Dit zijn wel de banen waar echte coureurs, weet je wel, net hun eigen dingetje kunnen doen. Jongens, die high speeds, Mackett, Becketts, alles daar, oh, dat is echt wel hele vette shit. Beetje hobbelig. We hebben een infield en we Max. Nou, wat is het? Drie rondes gewoon naast Lewis hier rijden. Oké, het was een halve ronde. Ik ben een beetje aan het overdrijven. Maar dit zijn wel de circuits waar je echt, echt vette races kan verwachten. Ja. En ook voor de coureurs.
Ruud, sluit jij je daarbij aan of heb jij een hele andere... heb je virtueel rondje?
Ja, ik wil het rondje van Tom altijd hebben. Dat vind ik altijd lekker, kippenvel op de maandag.
Och jongen, Silverstone. Nee. Dat is een moeilijke jongen. Ja, maar ik kan hem wel doen als je wil.
Ja,
hij is echt vet.
Ja, maar tenzij het fout is, hè? Want als het fout is, dan hang je natuurlijk. Hè?
Nee, zeker niet fout. Doe even normaal. Nooit niet.
Loop, Hanker Straight, ja. Beckett, Maggots. Ja,
Oké, nou ja, weet je, ik pak hem eventjes op bij start-finish. Op het moment dat die start-finish voorbij komt, dan denk ik, jezus, dit is anders. Want de oude start-finish is natuurlijk die ik gewend ben aan de andere kant van de baan. Op het moment dat je er langs gaat, krijgen we een hele lichte knik, krijgen we naar links. Die is net wel niet vol ras, aanremmen en dan gaan we haaks rechtsaf. Die haaks rechtsaf, dan kun je net eventjes het curbje, net eventjes pakken en dan gaan we dan voor de entry of gaan we voor die exit. En die exit is belangrijk, want die dubbele linker, dat is waar je mooi moet aansnijden. Eén apex en dan pak je of het momentum, wat ik Max Verstappen vaak zie pakken, zie ik hem net eventjes wat meer doorrollen. Ja, en dan
komen net op dat curbje aan de buitenkant. En dan krijgen we een mooi lang recht stuk. Ja, en dan het aanremmen. Helemaal blind. Dan komen we weer in het oude gedeelte terecht van Silverstone, zoals ik het ken. Hard aanremmen. En dan gaan we linksaf. Links over het curbje. Net eventjes bij het uitkomen ook het curbje aanraken. Over naar de andere kant. Ja, en pak je dan dubbele apex. Ik zag dat Lewis daar een hele andere lijn had dan dat Max had. Maar ja, dat maakt dan weer net het verschil. Hè? Waar de meeste auto's rijden, daar is op dat moment ook de meeste grip. Dan pakken we de dubbele apex, pakken weer momentum naar buiten toe. Net even op dat curbzoontje zie je vaak een hele kleine overzuur zie je komen. Ja, dat is voor mij het oude rechte stuk. Dat was normaal gesproken de ingang van de pitstraat. Heel flauw kinkie naar rechts. Er zit er altijd die vangrail, weet je. Dat je de kortste lijn probeert te pakken. En ja hoor, daar komt je aan. De bocht ter bochten. Oh, helemaal blind. Vangrail aan de binnenkant. Dus de bocht waar natuurlijk Max en Lewis naast elkaar zaten. En waar Lewis hem net niet de ruimte gaf, waardoor ze eraf vlogen. Helemaal blind. Vol klepel naar beneden. Hele lichte lift. Eén keertje misschien eventjes terugschakelen en erin laten vallen. Helemaal naar buiten laten lopen. Over die curb zien hem ook een beetje stuiteren. Dat is nou echt zo'n bocht dat je denkt... Ja hoor, ik ben er doorheen. Dan kom je aan, rij je heel zachtjes omhoog. Dat was vroeger de uitgang van de pitstraat was. Heel flauw loopt hij omhoog. En dan ga je voorbereiden voor echt het vetste gedeelte van de autocoureur die er is. High speed links. Er zit net eventjes een hobbeltje zit erin. Dan gaan we keihard gaan we erin naar rechts. En dan hop naar links. En dan krijgen we een hele lange rechter. Hele lange rechter. Waarvan ik denk, ik wil het momentum meenemen voor die linker. Voor het hanger straight. Helemaal naar achter. Het lange rechte stuk. Waar je net eventjes, daar zie je die auto altijd net eventjes een beetje zo stuiteren en hobbelen. Heel hard aanremmen. Daar is het ontzettend breed. Dan zou je zelfs met een aantal rijders naast elkaar het heel mooi erin kunnen duiken. Maar ga je dan voor de entry of gaan we voor de exit? Nou, dan zie je gewoon dat die auto echt hangen. Dan begint hij weer naar beneden te vallen. Ook net even op het curbstandje, kleine overstuur. Dan zet je hem recht, heel hard aanremmen. Hele korte linker, een rechter. En dan is het vol gas rechtsaf. Weer het rechte stuk op. Met een rondje Silverstone met Tommy. Oh, ik vind het zo gaaf als ik even mijn ogen dicht doe en helemaal meega. Ik zit helemaal in die auto. Doe ik gewoon helemaal het hele rondje. Heel vet.
Ja, doe cool. Eens even dan, nu je toch aan het woord bent, voorspellen wie pole position pakt komend weekend tijdens het Grand Prix weekend in Groot-Brittannië.
Max.
Tom, Ruud, wie pakt volgens jou pole position?
Max.
Dan mag jij hem overnemen, Ruud. Welke drie coureurs staan op het hoogste treetje, het ene hoogste treetje en het treetje?
Nee. Dat moet ik helemaal anders doen. Want Tom zei vorige week weer van, nee, ik wil een andere voorspelling hebben, want anders lijkt ik op jou. Dus Tom, jij was er zo goed in. Je had de top drie helemaal goed. Trap hem maar af.
Ja. Nee, dankjewel, Ruud. Zo ken ik je weer.
Ja, ben je vorige week door genaaid. Ja. Vorige week zei je, laat Tom alles als eerste voorspellen. Ik vind het helemaal prima, maar dan niet volgende week gaan janken als je achter staat.
Nee hoor, dan koop ik gewoon een nieuwe glazen bol voor hem. De week ervoor heb ik hem belachelijk gemaakt dat hij geen glazen bol had. Dus...
Max, 2. Perez, 3. Leclerc,
dat is eigenlijk je voorspelling van afgelopen week. Alleen Perez, Leclerc, omgedraaid. Oké, dan, wat wordt jouw voorspellingsvraag, Ruud?
Eerst zou ik mijn top 3 even doen. Dan maak ik dat netjes af.
Oh, die wil je wel eerst. Helemaal prima. Vertel.
Dat wordt Max. Dat wordt Perez en Lewis Hamilton.
Hamilton. Nou, hij speelt nog steeds op safe. Dus hier kan Max wat 10 puntjes uitlopen.
Ja, joh.
Oké. Ruud, jouw voorspellingsvraag voor de Grand Prix Groot-Brittannië.
Hoeveel coureurs krijgen een straf vanwege het overschrijden van track limits? Voor, tijdens en na de race.
Nee, en dan krijgen een straf, dan bedoel je dus echt tijdstraf. Tijdstraf. Echt
5 tijdstraf. Seconden, 10 seconden.
Ik hoor...
Zijn er dat 6 of 0?
Zeg het maar, jij mag het als eerste zeggen.
Nee. Alles, jij mag als eerste alles, Tom.
Jij mag alles als eerste deze keer, Tom.
Jongens, je kan natuurlijk bij je backheads kun je natuurlijk een beetje... Kops kan je natuurlijk aan de buitenkant, kan je er overheen. Ja, gaan ze dat echt weer zo doen als afgelopen week? Dat zal toch niet waar zijn? Dat kan niet.
We gaan het zien. Jullie hebben de glazen bollen, dus vertel
Ruud,
mij...
Zeg het maar. Nee, Ruud, zeg het maar.
Ik denk dat er 2 worden.
Jij zegt 2 coureurs krijgen een straf. Tom, en hou jij bij 0 of...
En dan heb je het dus over dat ze ook bij kops, dat ze even aan de buitenkant buiten de lijn komen,
gaat,
de tijd wordt weggehaald.
Het gaat echt om een tijdstraf. Race straf. Dus het moet meerdere keren gebeuren. Je moet echt al de zwart-witte vlag
nul
krijgen.
Zeg jij?
Nul.
Die wedstrijdleider wordt afgemaakt.
als je het doet.
Ruud, wil jij er nog een fles limoncello, dubbele punt, een voetpassage aan bij doen?
Ik las net dat alcohol slecht is voor je. Dus.
Jongens, dan gaan we afronden. We zitten natuurlijk bijna weer op een uur. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren naar deze 21ste aflevering alweer van het podcastseizoen van de Formule 1 podcast van Racing News 365. Abonneren op YouTube zou ik heel vet vinden. Daar staat ook veel meer toffe content. Op Instagram kan je ons volgen. En mocht je nou gewoon via Spotify of Apple Podcast luisteren, vergeet dan geen 5 sterren te geven of even een goede review achter te laten. Zouden wij heel tof vinden. Ruud en Tom, ik ga jullie allebei weer bedanken. Wij spreken elkaar sowieso volgende week maandag weer. Want dan gaan we terugblikken op de Grand Prix van Groot-Brittannië.
Jongens, later.
Doei, doei.